de draad.
Dan gaan we naar ander nieuws. In 1969 zat de hele wereld gekluisterd achter de televisie. Nou ja, voor de televisie mag ik hopen. Achter zie je niet zoveel. Met spanning luisterden ze naar de volgende woorden.
More forward, drift into the right a little. Okay. Contact light. Okay, engine stop.
We copy you down, Eagle.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Ja, je weet natuurlijk waar ik het over heb. De maanlanding van ruimtemissie Apollo 11 was daarmee een feit. En daarmee kwam ook een einde aan de race richting de maan. Maar nu na ruim 75 jaar staat de VS weer aan de start. NASA kondigde gisteren aan in rap tempo te willen werken aan een basis op de maan. En wij gaan een tijd door de ruimte, denk ik, zweven met mijn gast. Dat ga ik doen met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Die is aangeschoven. Welkom.
Dankjewel.
En ruimtejurist Luisa Handel-Mazetti. Goedenavond, Luisa.
Goedenavond.
Goedenavond. Rob, ik wil even met jou terug naar 1969. Want jij hebt dat meegemaakt.
Ja, ik heb het meegemaakt. Ik was 5. En mijn ouders haalden me uit bed, want het werd live midden in de nacht uitgezonden. En ze zeiden van, dit moet je zien.
Ja.
Dus ik zat slaperig voor de televisie. En ja, mijn mond viel open, want ik kreeg inderdaad door van, dit gebeurt nu op dit moment. Hier stappen mensen uit op de maan. Ik kan me nog herinneren dat ik naar buiten ben gehold om te kijken of ik de maan kon zien.
En of je ze misschien kon zien zo, vanuit je raam.
Precies.
Wat leuk.
Ja, ja, maar het is een moment, dat ben ik nooit meer vergeten.
Ja, ja. Dat is heel indrukwekkend. Hè? En had je toen ook al door wat voor belangrijke missie dat was, hoe groot dat was?
Ja, dat was geweldig. Dat was natuurlijk nog nooit vertoond. En je had, iedereen weet wat de maan is en iedereen kan de maan zien overal op de wereld. En ineens lopen daar dan mensen.
Ja.
En ik dacht van, oké, dit is het begin van een nieuw tijdperk. Dan tegen de tijd dat ik zo oud ben als nu, dan is het heel normaal om op vakantie te gaan naar de maan. Maar dat viel dan weer even tegen.
Dat viel dan wel weer tegen, hè? Want wat je zegt ineens, maar er komt een enorme voorbereiding bij kijken. Hoe ziet dat eruit?
Ja, nou dat krijg je als 5-jarige natuurlijk niet mee.
Nee.
Maar dat is een enorme voorbereiding. Dus dat heb ik later heb ik dat ook allemaal bekeken. Van wat komt er inderdaad bij kijken voordat je richting de maan kan. Nou, in het geval van Apollo in 1969 was dat minder dan 10 jaar. Dus dat is echt ongelooflijk dat je vanuit nul binnen 10 jaar met de technologie van toen inderdaad gewoon succesvol mensen op de maan kan inzetten en weer terughalen.
Is trouwens in 1969 dan ook bij jou je passie ontstaan voor de ruimte?
Ja, dat klopt. Dat heeft me nooit meer losgelaten sindsdien.
Kijk, wat een televisiemoment. Die ouders moeten af en toe hun kinderen uit bed trekken. Kom even kijken, dit is zo historisch, zo belangrijk. Luisa, werden toen ook de ruimtewetten opgesteld in die tijd, in 1969?
Ja, het eerste ruimteverdrag is zelfs in 1967 al vastgesteld. Ik denk dat het niet vaak in het internationaal recht gebeurt dat we al een verdrag hebben voordat dingen gebeuren. Maar hier was het wel zo. En toen ongeveer de 10, 15 jaar daarna werden de volgende ruimteverdragen geschreven.
Ah ja. En waar zijn die wetten en die verdragen dan op gebaseerd?
Ja, goede vraag. Nou, gelukkig hadden de grootmachten al vrij snel in de gaten dat het belangrijk was om met elkaar te besluiten dat de ruimte voor vreedzame doeleinden gebruikt zou moeten worden. En dat iedereen van de voordelen van de ruimte zou moeten kunnen genieten.
Mm.
En daarna kwamen er steeds meer specifieke afspraken. Maar je ziet echt een rode lijn van vreedzaam gebruik voor iedereen. En dat stamt denk ik grotendeels uit lessen van de Hoge Zee. Maar ook omdat ik denk dat de grootmachten wel inzagen dat dit een beetje de laatste kans was, een laatste domein waar we het nog een keer goed moesten doen.
Ja, want daarna stopt het in één keer, hè? Die missie na 1972. Is dat toch gestopt, toch, Rob? Waarom eigenlijk?
Ja, de Verenigde Staten hadden de race om de maan gewonnen van de Sovjet-Unie.
En dat was het?
Ja, die missies kosten enorm veel geld natuurlijk. En ze kregen de publieke opinie tegen waarom er zoveel geld daar naartoe moest.
Ah.
Dus de laatste Apollo-missies die zijn geschrapt.
Ja, en dan hebben we een rekensommetje gemaakt. Volgens mij heb jij die ook gemaakt. 80 uur is er uiteindelijk doorgebracht in die.
Ja.
Pak een beetje 3 jaar tijd. 1969, 1972. Ja. 80 uur. Ik bedoel, ik wil niet zuur zijn, maar dat is toch best weinig in 3 jaar.
Dat is ook hartstikke weinig. En als je kijkt, het gebied waar Neil Armstrong en Buzz Aldrin hebben rondgelopen op de maan, dat is nog niet eens een half voetbalveld.
Nee.
Dus dan ben je op de maan, maar je hebt er nog niks van gezien natuurlijk.
Nee. Maar waarom is dat zo weinig?
Het is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om mensen op de maan in leven te houden. Om ze daar naartoe te brengen. Ze zijn er een paar uur, dan gaan ze weer terug. De latere maanmissies, die duurden een dag.
Ja.
Ja, dan kan je niet hele grote afstanden afleggen natuurlijk.
Nee. En dan willen we nu, dat is nu in het nieuws, dan willen we nu een permanente basis op de maan hebben. Dat wil NASA althans.
Ja, dat klopt.
Ik heb eventjes nagedacht. Dat moet in 2030, 2040 moet dat ongeveer gebeuren. Ter grootte van Rotterdam en Amsterdam bij elkaar.
Ja, ze willen uiteindelijk een enorme stad bouwen. Nou, ja. Dat gaat natuurlijk niet van begin af aan. Dus er wordt begonnen met een soort permanente nederzetting. Een permanente basis, dat is klein. En het idee is dat dat wel in de toekomst dan natuurlijk verder uitgebreid gaat worden.
Ja, en dat heb jij daar vertrouwen in? Ik zie je wel een beetje zo heel, heel blij kijken. Denk je dat dit echt ook gaat gebeuren?
Dit gaat gewoon gebeuren.
Ja?
Dat weet je. Het enige waar je over kan twijfelen, dat is de planning die de NASA aanhoudt. En want ze willen vanaf 2032 al een permanent bewoonde basis hebben.
Oké. En wil jij daar dan ook heen?
Ik zou er best wel heen willen, ja, natuurlijk.
Ja. Louise, daar moeten natuurlijk weer wetten en regels voor worden bedacht, of niet?
Ja, gelukkig hebben we die ook al. We hebben zowel een maanverdrag, daar moet ik wel zeggen, zijn niet heel veel landen partijen aan. Maar een paar jaar geleden hebben de Amerikanen zogenaamde Artemis-akkoorden voorgesteld. Dat zou is een instrument om inderdaad het gedrag op de maan te reguleren. Niet bindend, maar er zijn wel 80 andere landen ook partijen aan.
Mm-hmm.
En die voorzien deze hele situatie en hoe we dan met z'n allen met elkaar om moeten gaan.
Hoe we met elkaar om moeten gaan. En wat moet ik daaronder verstaan? Dat het vreedzaam moet zijn?
Dat sowieso. Ja. Maar wij in de ruimte af en toe, zeg maar de ruimte nog met elkaar discussiëren hoe het zit met wapens en zo, is bij de maan vrij duidelijk dat die volledig gedemilitariseerd moet zijn. Dus alles moet vreedzaam, alles moet voor wetenschappelijke doeleinden. En daarnaast hebben we met elkaar afgesproken dat op geen enkele manier landen een deel van hemellichamen zich mogen toe-eigenen. En met zulke hele grote nederzettingen is dat een beetje de discussie of die toe-eigening niet in het geding komt.
Aha, ja, want het klinkt een beetje als neocolonialisme, of niet?
Ja, klopt. Dus in de Artemis-akkoorden hebben de Amerikanen dan voorgesteld dat iedereen maar een recht op visitatie moet krijgen. Dus stel je voor dat de Russen en Chinezen straks ook een maanbasis hebben.
Ja.
Dan moeten ze elkaar kunnen bezoeken. En op die manier zou je dan dat verbod op toe-eigening kunnen voorkomen.
Uh-huh.
Maar het valt natuurlijk nog te bezien hoe je dat kan handhaven.
Ja, en ook welke. Want ieder. Laten we even naar Amerika kijken. Amerika investeert nu onwijs veel. Hè? De missie die ze dus hebben gepland is verdeeld in 3 fasen. Rob, de eerste begint nu en eindigt in 2029. Wat wil Amerika voor 2029 voor elkaar hebben gekregen?
Ja, wat ze willen is zo'n korte tijd kun je niet al zo'n basis daar klaar hebben.
Nee.
De eerste mensen hebben ze gepland voor 2028. En ook dat is de vraag of ze dat kunnen halen. Maar om ervoor te zorgen dat er in ieder geval iets geclaimd kan worden.
Mm-hmm.
Want je claimt natuurlijk een stukje grond om je basis te bouwen. Wordt er in de komende 3 jaar worden er allemaal instrumenten, lading, nuttige lading, maanwagens, drones, wetenschappelijke instrumenten, spullen die je nodig hebt om een basis op te bouwen, die worden daar alvast allemaal naartoe gebracht.
Juist.
En er wordt dan gekeken ook van welke plek is het meest geschikt om onze basis neer te zetten.
Dit is toch, Louisa, als ik dit dan zo hoor. Ik kan me niet voorstellen dat Amerika zegt: oh, Rusland, je bent ook welkom op onze basis. Maak er maar gebruik van. Gaat dat zo?
Op papier staat dat zo moet gaan. En daarnaast toe-eigening betekent dat je dat ziet als jouw stukje soevereiniteit, als jouw stukje land.
Uh-huh.
En ik moet wel zeggen, het plaatsen van een beetje of een beetje veel materieel staat voor de meeste juristen denk ik niet gelijk aan toe-eigening. Dus ik zeg niet vaak dat iets per se niet verboden is, maar ik denk dat dit nog wel kan.
Dit nog wel kan, oké. En wanneer gaat het dan te ver?
Als je die gigantische basissen, denk ik, ter grootte van Amsterdam en Rotterdam bouwt, en dan zeg je Rusland en China of wie dan ook mag niet naar binnen komen, dan spreek je denk ik zeker wel van toe-eigening.
Oh ja, en als je dan zegt jullie mogen wel naar binnen komen met een visum?
Goeie vraag.
Ja, maar, dit krijg je natuurlijk. Ik zou dit doen als ik zo de baas was van Amerika en ik heb een beetje die gedachtegang, dan denk ik ja, dan mag je wel komen, maar dan moet je wel een visum hebben.
Ja, ik denk wel, dat staat ook in de Artemis-akkoorden. Je kan er is een bepaalde tijdperiode van volgens mij 72 uur... dat je van tevoren moet aanvragen of je mag visiteren. Uh-huh. Je mag ook weigeren in het geval van bijvoorbeeld security concerns of wat dan ook. Dus op zich zijn er wel wat richtlijnen binnen die visitatierechten waar je misschien ook wel over visa zou kunnen praten. Maar de bedoeling is dat iedereen recht zou hebben op toegang... om zo dat idee van soevereiniteit en toe-eigening te voorkomen.
En daar wringt het natuurlijk. Toch? Want in dit geval gaat het over China.
Ja. Ja.
En je ziet nu al dat Chinese astronauten niet welkom zijn op het International Space Station. Terwijl meerdere landen daar het voor het zeggen hebben. Maar Amerika wil absoluut niet dat Chinezen toegang krijgen tot Amerikaanse technologie. Nee. Dus als ze toegelaten worden op de Amerikaanse maanbasis, dan komen ze waarschijnlijk niet verder dan de wachtkamer.
Juist. En dat is dan onder het mom van spionage te gebruiken weer voor negatieve doeleinden.
Ja, klopt.
Ja, maar zo kunnen we natuurlijk alles recht lullen wat krom is, toch?
Ja, inderdaad.
Ja. Er is wel nog steeds heel veel enthousiasme natuurlijk onder NASA. De hoogste administrator van NASA, Jared Isaacman, die verwees naar de nieuwsgierigheid die ruimtevaart op kan wekken.
Many that are watching are from the interested public. They are excited about the moon base. Now that curiosity is exactly what NASA is supposed to inspire. It means people are looking up again, believing in big things again, and paying attention as America returns to the moon again. And this time to stay.
Oh, wat weten ze dit toch heerlijk te verwoorden, hè, Amerika. Mensen kijken weer naar boven, geloven in grote dingen, hebben aandacht voor de Amerika. Het land wil naar de maan en ook niet meer weg, dus... Is het echt? Gaat het echt om nieuwsgierigheid? Of ligt hier iets veel diepers ten grondslag op?
Nou, dit is wel een hele belangrijke geopolitieke zet. NASA, Jared Isaacman, zegt ook van... Amerika heeft leiderschap in de ruimte en dat gaan we laten zien. En we gaan naar de maan en we laten de maan nooit meer los. Mm-hmm. Dus het is voor Amerika heel erg belangrijk om daar als eerste te zijn... en dan zeg maar de wet en de regels te kunnen stellen... hoe andere landen zich moeten gedragen. En waar ze vooral niet mogen komen op de maan. Maar je moet het natuurlijk met een positieve boodschap brengen. En het is ook absoluut zo. Als ik die uitzending op tv niet had gezien in 1969... dan had ik nooit iets met wetenschap gedaan mogelijk. Mm. Dus natuurlijk is het inspirerend, maar dat is niet het hoofddoel.
Nee, het hoofddoel is echt jezelf even goed neerzetten als Amerika.
Ja, je bent natuurlijk een supermacht, net als China. Ja. En als supermacht ga je dat ook je macht uitbreiden naar de ruimte.
Leidt misschien ook wel de aandacht af van de dingen die hier op aarde gebeuren.
Ja, dat zie je ook natuurlijk. Want Amerika kwam met allemaal hele mooie boodschappen natuurlijk bij die persconferentie. En dan denk je, zo was het vroeger altijd. Hè? Het land van de ongekende dromen en mogelijkheden. Dus natuurlijk leidt het af.
Ja. Louisa, is er een overkoepelend orgaan? Misschien heb je het wel genoemd, hè? Heb ik niet goed opgelet. Dat landen dus een halt toe kan roepen wanneer de ruimtewetten worden overtreden door Amerika bijvoorbeeld in dit geval.
In principe werkt het in de ruimte net zoals met de rest van het internationaal recht. Dus je hebt je handhavingsmechanismen zoals de VN-veiligheidsraad. Daar heb je natuurlijk het veto-probleem zoals ook op aarde. Stel je voor landen hebben ruzie, dan kunnen ze met toestemming van beide landen besluiten om naar het internationaal gerechtshof te stappen. Als een staat een bepaalde regel overtreedt waar zij aan gebonden is, kan je tegenmaatregelen nemen zoals sancties. Maar in de ruimte is het niet anders dan... Okay. In de rest van het internationaal recht. Maar ik denk wel dat je in het bredere ruimtedomein wel ziet... dat staten misschien iets meer hesitant zijn. Dat er bepaalde rode lijnen zijn die we met elkaar nog niet zo snel overgaan. Wat je misschien wel meer op aarde hebt.
Juist, ja. En op aarde, ik had het net over goudwinning, hè, in Suriname. Als we dan nu naar de maan kijken... mogen daar gewoon grondstoffen worden gedolven?
Hetzelfde verhaal als met die toe-eigening. Er zijn heel veel discussies over of het delven van grondstoffen op de maan betekent dat je dus een stukje van de maan toe-eigent.
Ja.
De Amerikanen, maar ook de Chinezen en Russen zijn daar eigenlijk vrij duidelijk in dat zij grondstofdelving niet zien als een schending van dat toe-eigeningsprincipe. Zie je ook in de Artemis-akkoorden, omdat zij ook graag willen dat er een commercieel incentief blijft voor bedrijven om naar de maan te willen.
Ja, dus je mag niet zomaar in het wilde weg gaan graven.
Daar zijn de meningen over.
Louisa, wat is dit voor ingewikkeld gedoe? Mag het nou wel of niet? Ja.
Ik zou zeggen van wel, onder bepaalde omstandigheden. Vooral als je ervoor zorgt dat de rest van de wereld er ook een beetje van kan meegenieten.
Ja, maar goed, we hebben gezien hoe we dat op aarde doen. Hoe groot is de kans dat we erop, denk jij, dat we dit op de maan ook gaan doen? Nee. Eerlijk.
Op de maan geldt toch wel meer het recht van de sterkste.
Ja.
En dat wordt straks uitgebreid naar Mars. Want dit geeft NASA natuurlijk ook aan. Dit zijn vingeroefeningen op de maan. Om straks ook Mars te gaan koloniseren. Om hetzelfde woord maar te gebruiken.
Ja. Ja. En wil je daar dan onderdeel van zijn?
Ja, kijk, ik ben wetenschapper, dus ja. Ik wil dolgraag kijken hoe het er op Mars allemaal uitziet. Ja. Maar wetenschappen is natuurlijk niet het hoofddoel van deze missie die nu gebeurt. Dat is echt uitbreiding van macht, van territorium, van grondstoffen en heel veel geld verdienen.
Ja, Elon Musk zal er ook wel rijker van worden, of niet, met zijn SpaceX?
Absoluut. Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
Ja, en Louisa, wat zit jij te lachen op de achtergrond?
Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink internet. Dus ik profiteer daar wel lekker aan mee.
Oh, maar hoor ik nou een klein hapertje in de Starlink-verbinding? Word je er nou uitgegooid misschien? Ja, maar dat is ook wel zo. Hè? We profiteren en we denken tegelijkertijd, shit, gaan we niet alle grenzen over. Dit is misschien wel een van onze morele dilemma's als mensen. Niet?
Ja, dat is het. Je ziet het door de eeuwen heen. De founding fathers zijn ook naar Amerika gegaan. En om niet meer terug te keren, maar daar gewoon vooral succes te claimen.
Nou, goed, laten we hopen dat we van de geschiedenis leren en het niet opnieuw doen. Ruimtedeskundige Rob van den Berg en PhD-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Louisa Handel-Mazzetti. Dank jullie wel voor deze mooie inzichten.
Graag gedaan.
Fijne avond.
Ja, nou, ik ben zo blij dat Starlink het heeft volgehouden met ons. Wat goed. Een goede verbinding.